Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meer Radio podcastserie Passiepraat schuift Henny Meijer op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden.
Pieter Jan Westman, waar zijn we?
Ja, we zitten hier in Zwaanshoek, of net buiten Zwaanshoek eigenlijk. Ik vind het een van de mooiste plekjes van Haarlemmermeer natuurlijk. En we zijn op de Landijn en dat is een biologisch tuinbouwbedrijf. We hebben ook nog allerlei andere activiteiten in het verleden gehad. En nu is het voornamelijk tuinen en we hebben een boerderijwinkeltje. En we zitten tegenover de waterzuivering.
Oh, dat is een beetje dus, de plaats bepaald.
Ja, een beetje aan het eind van de Spieringweg uit. Die loopt op een gegeven moment dood op de dijk. En wij zitten vlak voor het eindpunt. Ja.
Het was oorspronkelijk ook een zorgboerderij, hè? Althans, dat heb je een aantal jaren gedaan, toch?
Ja, dat klopt. En dat had ook een beetje met een van onze doelen te maken. We wilden eigenlijk zoveel mogelijk dat mensen de mogelijkheid hadden om lekker op het land te werken. Nou, als je zorgmedewerkers hebt, dan heb je ook weer begeleiders nodig. Dus we waren eigenlijk toen met een behoorlijke club. De zorg is... Die is verdwenen. We zorgen nog wel heel erg voor elkaar. Want de groep vrijwilligers is gewoon gebleven. En we hebben gewoon een paar dagen in de week. Dan werken we met een club. Om hier de dingen te, nou ja, rond te krijgen. Want het is een bewerkelijk iets. Er gebeurt heel veel met de hand. En we hebben buiten de gewone teelt. Hebben we ook nog permacultuur en voedselbos. Dat zijn we nu aan het ontwikkelen.
Werk genoeg. Dus Monique van Dorp ook aan tafel. Biologische geitenhouderijen.
Ja, dat klopt.
In Haarlemmermeer.
Ja, wij zitten in Weteringbrug. Dat zit langs de ringvaart. Direct ook nog aan het randje van de Haarlemmermeer. Daartegenover heb je Oude Wetering en Roelevaarsveen. Ja, wij hebben ook een mooi stukje land van 3 hectare... waar onze geiten heerlijk kunnen lopen. En wij zitten dan op een erf bij de familie Kroon.
Hoeveel geiten heb je?
We hebben 65 geiten.
En die heb je dan voor de melk?
Ja, we melken de geiten. En daarvan, van al de melk van de geiten, maken we biologische geitenkaas.
Dus in allerlei soorten. Eigen gemaakte biologische geitenkaas?
Ja, ja.
En waar wordt die dan weer verkocht?
Ja, in allerlei boerderijwinkeltjes. Ja, ook landwinkels. Ik sta wel eens op de markt. En ook bij de Landijn hebben wij onze kaas.
Kijk, daar zit de verbinding natuurlijk.
Ja,
ja.
Dus, maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Want jullie zijn allebei biologisch dus bezig.
Ja, we hebben elkaar eigenlijk ontmoet via de meerboeren. Dat was toen zo'n project om te kijken of je gewoon ook een inkomen kon halen uit je bedrijf. Door gewoon samen te werken. Er was een afdeling streekproducenten. En we hebben heel vaak samen op markten gestaan. En we hebben toen sowieso afgesproken om elkaars product ook te gaan verkopen. Dus we hebben ook van andere bedrijven hebben we, ja, echt streekproducten, zeg maar.
Ja, ja. En zo kun je elkaar van dienst zijn in feite, want je bent weer te klein om een eigen winkel te hebben, maar weer te, ja, helemaal goed. Pieter Jan, jouw roots liggen hier ook wel ergens, toch?
Ja, ja, mijn roots liggen eigenlijk 400 meter verderop.
Ook op de Spieringweg?
Ja, ook op de Spieringweg. En wij zijn toen de tijd uitgekocht door de waterzuivering. En zodoende kon ik aan de andere kant van de zuivering een hoek betrekken. En dat is wel totaal andere grond, want we zitten hier op veengrond. Dus dat was voor mij in het begin, na 20 jaar, best wel wennen. Want op de andere hoek, dat is echt...
Echte klei.
Echte zeeklei, ja.
Echt die Haarlemmeerse vette.
Echt die Haarlemmeerse klei, dus dat is echt aanpoten, zeg maar. Ja, ja. Maar het is heel lekker om ook een hoek veen te hebben, ja.
Maar je komt uit een boerenfamilie.
Ja, klopt. Mijn vader die was boer, maar en eigenlijk die had echt een boerenhart, maar het was allemaal te klein. Die had een loonwerkbedrijf, maar waar hij het meeste van genoot, we hadden een stuk of 10 koeien. Nou, die molken we en we maakten dan niet zelf kaas, maar wel dingen als karnemelk en boter en yoghurt. Dat werd ook allemaal gemaakt. En de rest ging gewoon naar de fabriek toe.
Ja, want dat was hier graan voor vis, hè? Dat was het idee op die goede klei. Maar ja, er waren ook melkveehouders.
Ja, nou ja, Graan van Vries ligt natuurlijk verderop in Hoofddorp. Maar eigenlijk was het, als ik naar mijn eigen jeugd kijk, was het zo, het waren allemaal gemengde bedrijven. De eerste, heel veel bedrijven van 20 hectare. De eerste 5 hectare was gras. Daar liepen wat koeien op, ook voor de zelfvoorzienend voor de boer. Toen had hij gewoon zijn eigen melk. En ze hadden natuurlijk altijd een paar paarden lopen. En het mooie daarvan was dat de mest, dat ging dan weer op het akkerland. En op het akkerland werden ook wat extra voederbieten en zo geteeld. En wat tarwe voor de kippen. Dus
dat was circulair, hè?
Ja, eigenlijk datgene waar we nu eigenlijk weer naartoe zouden moeten gaan. En wij hebben op de Landijn hebben we altijd zoiets gehad. We willen een soort cyclus hebben. Dus wij hadden ook altijd gemengd met schapen, kippen. En van de buren hebben we altijd paardenmest, want die hebben 4 ponies. En dat gaat dan weer op het land en de producten gaan dan weer.
En zo zou het eigenlijk moeten zijn?
Eigenlijk wel. Ik denk dat je dan een groot deel van de mestproblematiek ook kwijt zou zijn. En ook van het stikstofverhaal.
Ja, ja. Want Monique, heb jij daarmee te maken met dat soort van mogelijkheden om helemaal circulair te zijn met de geiten?
Ja, wij hebben dan ook, wij hebben 3 hectare en onze geiten die voldoen dan aan de mest. Criteria's. De mest, maar de geiten die produceren natuurlijk mest en dat komt dan op het land als ze daarop lopen. Maar we hebben ook een potstal en er ligt ook heel veel mest in. Maar dat gaat dan naar een akkerbouwer, omdat wij natuurlijk geen akkerbouwer zijn. Daardoor wordt het land bij ons schraal. Wij willen dan eigenlijk de natuur teruggeven wat wij gebruiken. Dus het land wordt schraal, er komen dan kruiden op. En de grond die herstelt zich dan. Omdat die hele potstalmest niet op het land komt.
Dus en circulair van een jaar of 2 jaar of hoe seizoen?
Dat gaat natuurlijk elk jaar door.
Elk jaar door, want dat is een rond proces.
Ja,
zal ik
een rond proces, ja.
En wat liggen jouw roots wat betreft de geitenhouderij?
Wij zijn zelf, mijn man en ik, niet van boerenafkomst in het geheel niet. Maar wij vonden de geiten zo leuk, eigenlijk mijn man zozeer. Die was altijd automonteur en die heeft dus geiten in de tuin genomen.
Hobbygeiten.
Hobbyhouder. En dan hebben een grote tuin. Nou ja, toen ging hij natuurlijk lammetjes krijgen. En toen zaten we met de melk. En zo hebben wij dan achter thuis een kaasmakerij ontwikkeld.
Zo is de passie ontstaan.
Ja, zo is het ontstaan.
En auto's nu helemaal niet meer, of wel?
En nou, dat is nu zijn hobby. En de geiten dus, en de kaasmaak is zijn werk. Dus toen hebben we een advertentie gezet of we land konden zoeken, pachten.
Ja,
en toen kwamen we op de Olmos terecht.
Olmos?
Ja, we zijn
een prachtig gebied voor geiten.
Een prachtig gebied,
geiten,
ja. Ja, we hebben dus land gehuurd en hebben dus 12 jaar, dat is een pachtcontract geweest. Hebben we daar gezeten. En toen het afgelopen was, toen hebben we weer opnieuw gezocht. En toen kwamen we bij het pachtcontract van 12 jaar. We mochten daar wel blijven, maar op een ander stukje land. Maar goed, dan moesten we weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, ja. Er was de stal, moest afgebroken worden. En dan moesten we weer, licht, elektriciteit. Nou, elektriciteit natuurlijk. En water allemaal aangelegd worden. Ja, ja. En natuurlijk, dat was een hele investering. En nou zitten we op het erf van de familie Kroon. En daar was al een mooie landbouwschuur. En een mooi stukje land van 3 hectare.
Nou, dus dat komt daar.
Ja, ja. En dat was ook een klant van ons. Ja. Ja.
Pieter-Jan, ik hoorde de wind hier rondom de stal waaien. Hoe ziet het bedrijf eruit? Beschrijf het eens even. Want dat is een voorhuis met een stal. Maar er staan geen dieren in.
Nee.
Want de schapen zijn weg.
Ja, ja. Ja, de schapen hebben hier ook nooit ingestaan. Hoor. Want van schapen, dat is iets anders dan geiten. Maar schapen moet je zoveel mogelijk buiten houden. Dus we hebben een open veldschuur. En daar liepen tot een half jaar terug de schapen, zeg maar. En die kunnen gewoon zelf kiezen of ze eruit of erin gaan.
Okay.
En hun voorkeur is over het algemeen eruit. Ik zie wel eens heel veel bedrijven, daar kunnen ze niet naar binnen. Ik merkte wel bij mij mijn schapen dat als het regende, dan zaten ze heel snel binnen. Dus ja, ze houden wel van binnen, maar je moet ze echt buiten
houden. Wel buiten houden.
Ja, en het is ook het voordeel natuurlijk als je in een schuur zit en je hebt daar ook je groenteopslag en je winkel. Dan is het qua reuk is het ook iets minder.
Want die schapen waren natuurlijk onder meer afnemers van een deel van de oogst,
ja,
toch?
Ja, ja, dat is op zich is het wel jammer, want wij zitten er wel aan te denken om weer schapen te gaan nemen.
Maar Blauwtong, hè?
Blauwtong, ja. En ze hadden nog wat onderliggende problemen. Dus, en daardoor hebben ze weggedaan. Want het mooie van die schapen was, je gooide ook nooit wat weg. Want er zijn altijd dingen op het land, groentes die uitgesorteerd worden. Omdat er een plekje aan zit. Nou, dat ging gewoon naar de schapen toe. En voor de kippen, gewoon alles wat bladgewas is, dat gaat naar de kippen toe. Dus en daar kreeg je dan weer de mest voor terug. En het had als aantrekkingskracht zeker voor kinderen. Want we hebben ook heel veel aan boerderijeducatie gedaan. Vooral in de lammetjestijd. Dan gaf het gewoon een extra reden om hier langs te komen, zeg maar.
Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.
We zitten op de vliering van de schuur van De Landijn in Zwaanshoek. Biologische boerderij van Pieter-Jan Westman. En Monique van Dorp met haar geitenhouderij is aangeschoven. Niet de geiten hier, die zijn hier nu. Die staan thuis op stal eigenlijk met dit weer.
Ja.
Dat is wel wat gehoord, hè? Die storm. Die
het land is ook te nat nu op het ogenblik.
Daar houden ze niet van ook, die geiten?
Nee.
Ik hoorde trouwens net dat die geiten ook vrij kieskeurig zijn in het eten, toch?
Ja hoor. Als ze inderdaad van de lente weer naar buiten gaan, dan pakken ze eerst de lekkere kopjes van het gras af.
Die zoeken ze het eerst.
Ja, ze zijn al een heel eind. En hebben ze zeker nog het begin nog niet gehad.
Kieskeurig gegeten, ja. En een stuk of 60, hè, was dat?
Ja, een stuk 65. Ja.
Pieter-Jan, wat til je hier nu zoal op deze veengrond, hè, is het dan? Ja. Een stuk klein nog wel, maar het oude land noemen jullie dat, geloof ik. En dan heb je hier de vee. Wat til je?
Ja, eigenlijk zou je dit kunnen zien als een hele grote groentetuin. We hebben door het jaar heen 60, 65 soorten groenten.
Zoveel?
Ja, maar ja, je hebt bijvoorbeeld al 10, 12 soorten kool natuurlijk, zoals je spruitkool en boerenkool, witte, rood, nou ja, noem maar op, heel veel slasoorten. Wij hebben niet altijd alles, elk moment, want het is maar net wat het
seizoen bepaalt. Een seizoen natuurlijk ook.
Ja, ik heb ook een vrij grote kast, dus daar heb ik nu alweer de eerste dingen in voorgezaaid. En er staan nog de laatste producten van het afgelopen jaar. Het land is nu leeg, want er had nog prei kunnen staan en nog wat soorten kool. Maar die zijn eigenlijk al op, dus die kopen we nu aan. Het is...
Dat is een heel erg... 65, hoor.
Ja, dat is... Het nadeel daarvan is natuurlijk wel dat je niet echt gespecialiseerd bent. Je bent van alles, je hebt van alles wat. Een groot voordeel daarvan is wel, want je hebt natuurlijk toch ook al teel je biologisch, je hebt natuurlijk toch last van ziekte en plagen. Dat het gaat nooit overal fout. Dus zeg maar van die 65 producten, dan gaan er misschien een stuk of 7, 8 fout. En de andere gaan.
Blijf je even goed overhouden.
Ja, precies. Ja. Dus dan verleg je je focus maar een klein beetje. Ja. Dus.
Want als jij jezelf biologisch mag noemen, waar moet je dan aan voldoen? Is dat iemand die daar dan regels voor heeft? Of
ja, er zijn regels voor. Wij vallen zelf niet onder die paraplu. Ik ben, wat dat dan gaat, een soort onafhankelijke ziel. Wij hebben altijd, wat de basis is van biologisch teelen, is in ieder geval dat je geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en geen kunstmest gebruikt. En dat hebben we gedaan. En je gaat uit voor zover als dat kan, maar dat geldt zeker voor 95% van de dingen, dat je van biologisch pootgoed en zaad uitgaat.
Gebruik ook van.
Ja. En verder, we gebruiken wel eens wat biologische bestrijdingsmiddelen, maar eigenlijk ook weinig. We proberen zoveel mogelijk de ziektes te bestrijden door producten via combinatieteel, door bepaalde producten naast elkaar te zetten en een hele goede vruchtwisseling vast te houden. Dus je komt met een bepaalde productgroep, kon je maar eens in de 4 jaar terug.
Ja. Monique, hoe krijgt biologisch bij jullie handen en voeten?
Wij werken via SCAL dan. Dat is een organisatie. En dan moeten we aan de eisen voldoen.
Wat voor eisen zijn dat dan?
Dat zijn best wel, wat Pieter Jan ook zegt. Geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest, geen conserveermiddelen. Dat deden wij vroeger eigenlijk ook al. Maar ja, dan heb je dat certificaat niet. Dus, en als je wil verkopen aan sommige winkels, dan
moet je dat,
kunnen overleggen. Mm-hmm. En dat is, wij verkopen dan kaasproducten, kaasspecialiteiten. Ook kaaspotjes, dat is best wel een luxe artikel. En dat gaat dan soms verder weg. En dan moeten we dat
wel die kwaliteit zijn ze voldoen. En geldt dat ook voor de voeding voor de geiten?
Ja, ja.
En moeten ze bijvoorbeeld zoveel dagen per jaar in de wei lopen, om maar eens een dwarsstraat te noemen?
Ja, ze moeten van maart tot september, van half mei tot half september moeten ze inderdaad in de wei lopen.
Echt
ja,
buiten zijn.
Echt buiten zijn, ja. Ja.
En als je wordt dat dan ook nog gecontroleerd? Want ik neem maar met zo'n certificaat komen ze je af en toe in een verrassen.
Ja, ze hebben verrassingsbezoeken. We zijn wel eens gecontroleerd of bijvoorbeeld de stal goed opgestrooid is. Okay. Ja, dat is voor ons normaal. Maar dat schijnt toch bij andere bedrijven dan niet zo te zijn. Of je kan elk moment eigenlijk een verrassingsinspectie verwachten naast de jaarlijkse inspectie.
Ja, ja. En op bijvoorbeeld die exclusieve kaas, maar ook de andere kaasjes, staat er dan ook heel expliciet op biologisch geteeld of met een biologisch logo?
Ja, groen etiketje met bio. Bio 01 staat er dan op.
En daarmee is duidelijk dat je aan die normen voldoet voor de consument.
Ja. Ja.
Pieter-Jan, heb jij dat ook op de een of andere manier een label wat je er dan op moet of mag plakken, waar je op gecontroleerd wordt ook?
Nee, maar ik denk dat wij verkopen voornamelijk onze producten aan particulieren. En ik denk dat er een hele goede vertrouwensrelatie is. Want ik bedoel, het twijfelt gewoon niemand aan dat ik me wel of niet aan de voorschriften houd. En op groente is het natuurlijk altijd heel lastig om daar een stickertje op te plakken. Ja. En waar we wel door... ik heb sowieso, kan ik altijd overleggen dat mijn poot goed en dat allemaal van biologische oorsprong is. Wat wij inkopen via Odin, dat is ook allemaal biologisch dynamisch of biologisch geteeld. En we hebben ook wel aan restaurants geleverd en die zaten eigenlijk nog meer op het streekverhaal, seizoensverhaal, dan dat ze zeiden, ze vonden het wel prettig dat het biologisch was, maar dat was eigenlijk voornamelijk hun uitgangspunt.
Ja, ja.
En dat vond ik best wel bijzonder, want we hebben jaren met vork en mes, en die gingen gewoon, ik gaf elke week gaf ik op wat er volop op de tuin stond. En dan gingen zij het menu vanuit samenstellen.
Ja, ja.
Terwijl de meeste restaurants doen het andersom. Die hebben een menukaart soms voor maanden. En die zoeken dan de producten erbij. Ja.
Dus jouw bieten zaten ook in zijn succesvolle bietenbal.
Ja, ja. Dat is in het begin...
Daar beroemd op, toch?
Ja, dat is in het begin is dat heel even geweest. Maar het is... zij werden steeds groter en wij werden... wij bleven even klein of we werden iets kleiner. Dus het is voor hun vaak wel een opstap geweest. En daarna gingen ze andere mogelijkheden zoeken. Als het dus een succesverhaal.
Voor wie halen we meer dus onder ons? Vork en Mes, dat was het restaurant. Hè, aan het water van het halen. Meersche Bos, waar Jonathan Carpatios, de scepter zwaaide. Of in dit geval de pollepel. En dat was inderdaad de man van de bietenbal. Als je kijkt naar wat je... Ja, Monique?
Ja, ik wilde nog even zeggen dat inderdaad ook met eventjes met Skal, dat ook de strenge eisen van Skal is.
Dat is het logo, hè? Dat label.
Ja. Mm-hmm. Maar goed, dat ook de grond... Wij 3 hectare, dat moet ook biologisch zijn. Dat is dan ook.
Dan mag je ook niet meer injecteren met van alles en nog wat.
Nee,
dat
moet echt biologisch zijn dat je echt dat zaait en dat gras, dat het ook allemaal echt biologisch is.
Maakt dat nou ook waarom het zoveel duurder is? Dat er meer werk aan is of dat er minder opbrengst is? Of waar zit dat dan in, Monique?
Ja.
Kan je concurreren met de fabriek? Nee.
Nee.
En dat komt omdat het daaruit de machine komt en bij jullie met de hand wordt...
Ja, bij ons wordt ook alles met de hand gedaan. Tenminste, al met de eigen arbeid verricht natuurlijk. Ja.
En hoe zit het bij jou, Pieter Jan? Kun je dat een beetje vergelijken met
Nou, ik vind eigenlijk dat het best wel meevalt. Het prijsverschil natuurlijk over het algemeen. En dat vinden mensen ook logisch. Dat biologisch dat het iets duurder is. Hoewel in het begin, toen wij begonnen, dachten ze het kan goedkoper. Want je gebruikt geen chemische middelen. Nee, dat hoef je niet te kopen. Maar dat weten mensen op dit moment wel. En ja, want ik kom natuurlijk zelf ook wel eens een enkele keer in een supermarkt. Ik heb ook niet alles zelf. En dan kijk ik altijd wel even naar de prijzen stiekem. Maar er zijn toch een hoop producten, zeker de seizoensproducten, die, nou ja, die goed vergelijkbaar zijn qua prijs. Okay. Soms ietsje duurder zijn, maar bij ons dan. Maar ja, ik denk dat mensen weten ook gewoon bij ons waar het vandaan komt. Want wij geven ook altijd, en er wordt heel veel gebruik van gemaakt, mensen kunnen gewoon ook kijken waar het staat. Dus zeker op zaterdag en op de, nou ja, voor die tijd ook op de woensdagmiddag, kwamen er moeders met kinderen en vaders soms ook. En die liepen een rondje over de tuin. En om de zoveel tijd geven wij ook wel rondleidingen. En dan vertellen we er gewoon
over. Kan je even zien hoe dat is.
Ja, ja, precies.
En dan kun je ook accepteren dat er af en toe een beetje zit in je boerenkool.
Ja, ja. Ja, en ik wil nog wel iets zeggen over, nou ja, dat ook. Dat is ook leuk, want de meeste mensen die je nu zien dat er een beestje in zit, dan zeggen ze, nou, dan weet ik in ieder geval dat het biologisch is.
Dat is nou,
het kan ook wel eens een schrikreactie tot gevolg hebben.
En jij niet zo'n potje staan waar je af en toe zo'n beetje beetjes rondstrooit, dan is het net echt.
Ja. Maar ik denk, ik wilde nog wel even iets zeggen over het duur zijn van producten. Het is, qua omschakeling is het vaak heel lastig, omdat je komt in een overgangssituatie te zitten. Terwijl biologische producten mag je wel een iets hogere prijs vragen, of dat zijn mensen ook bereid te betalen. Maar in die overgangsperiode, dan moet je het zelf maar uitzoeken. Dus je hebt niet de hogere prijs, maar je hebt wel nou ja, de hogere kosten. Nou, zeg maar.
En je moet natuurlijk ook wachten met tot je het echt biologisch mag noemen. Want die grond moet ook zover zijn.
Ja, en daar heb ik mazzel mee gehad. Want ik heb de eerste hoek heb ik van mijn vader overgenomen. En nou, die gebruikte wel wat kunstmest, maar die heeft nooit chemische bestrijdingsmest. En deze hoek die ken ik ook mijn hele leven al. En hier liepen altijd gewoon een paar koeien. En ja, daar gebeurde ook niks van. En voordat ik erop ging, lag het eigenlijk al 2 of 3 jaar braak. Dus ik kon gewoon heel maagdelijk beginnen, zeg maar.
Je luistert naar Passiepraat, een meerradio podcast met Henny Beijer, die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde voor hun hobby, sport of vak.
Op de Landijn aan de Spieringweg in Zwaanshoek praten we met Pieter Jan Mesman en Monique van Dorp, beide biologisch boerend. Monique met een kudde van 65 geiten, helemaal biologisch. En Pieter Jan met liefst 65 producten. Dat kan geen toeval zijn. Gemiddeld op de velden hier. En met name op het deel met de veengrond. Pieter Jan, is het nou een passie biologisch boeren? Of is dat een overtuiging? Hoe zit dat bij jou?
Nou ja, het is eigenlijk een overtuiging en een passie tegelijk. Ik vind, er gaan weinig dagen voorbij dat ik denk, nou, moet ik aan het werk? Ik vind het heerlijk om buiten te werken en om buiten te zijn. En ja, en ik vind het ook heel belangrijk om om op een goede manier met de natuur om te gaan. Dus voor mij was het niet zo moeilijk om te kiezen voor biologisch. Want dat houdt gewoon rekening met flora en fauna. Het bodemleven en alles wat er groeit en bloedt met diversiteit enzovoort. En ik denk, daar wil ik aan meewerken.
Ja, dat zou je, als je eerlijk bent, meer kunnen verdienen, meer opbrengst kunnen hebben als je bijvoorbeeld in monocultuur en gewoon doet zoals met bestrijdingsmiddelen en zo?
Nou, ik denk wel, je raakt wel gespecialiseerd, maar ik vind het heel belangrijk om bij de klant, dicht in de buurt van de klant te blijven. En dan moet ik altijd denken aan mijn vader, die had een loonwerkbedrijf. En die zei altijd, ik heb liever 20 kleine klanten dan 1 grote. Want die 20 lopen nooit alle 20 tegelijk weg, maar is die grote kwijt. En dat is ook zo. En ik merk ook, ik ken ook wat biologische boeren hier uit de buurt. En ook natuurlijk van verderop. Nou, je bent ontzettend afhankelijk dan ook van de supermarkt. Want die zegt op een gegeven moment, als je pompoenen teelt, ze mogen niet groter dan 1 kilo per stuk zijn. En het eerste jaar is alles prima. En dan zeggen ze, nou, het kan wel wat voor wat minder. Dus die zitten altijd ontzettend op de prijs in te hakken. En ja, ik probeer gewoon voor een eerlijke prijs mijn product te verkopen. En nou ja, en dat haakt goed aan bij mensen, ja, zeg maar.
En daar hou je ook het goede gevoel aan over. Want ja, dat is de passie, zeg maar. Die,
ja,
die
ja, wat voor mij ook belangrijk is, om het gewoon ook wel een beetje over te dragen. Dat mensen op een gegeven moment weten wat in een bepaald seizoen groeit. En waarom het belangrijk is voor nou ja, het leven op het land. Zeg maar.
Ja. Die educatie noemde je trouwens ook. Ja. Hè? Schoolklassen, schooltuintjes, ja, dat soort dingen. Allemaal initiatieven opgenomen, hè?
Ja, ja, we hebben zeker een jaar of 10 hebben we schooltuintjes gehad. Dat waren kinderen die kwamen dan in het voorjaar elke week tuinieren. En we hebben ook groepen kinderen gehad. Die kwamen dan 1 of 2 keer. En nou, daar probeerden ze gewoon ook het een. En dat is wel leuk, want ik kom nu nog kinderen tegen van het begin. Ja, je herkent ze niet meer natuurlijk, want ze waren toen 11 of 12 en nu zijn ze in de 20. Maar die waarvan toch nog een gedeelte nog aardig wat doet met dat tuinieren. Dus je hebt wel een zaadje geplant, zeg maar.
Ja, ja. Monique, is het voor jou ook een passie?
Ja, biologisch zijn is in zoverre voor ons een passie en voor mij dat het diervriendelijke spreekt ons erg aan voor biologische. Dat de geiten dus niet zeg maar allemaal een stuk of 1000 bij elkaar in een stal staan. Maar dat ze lekker kunnen voldoende ruimte hebben. Dat ze lekker naar buiten kunnen als ze willen en niet het hele jaar op stal staan. Ja, dat ze alle vrijheid hebben. Ja, dat ze het goed naar hun zin hebben. Ja. Hebben ze het goed naar hun zin, dan hebben ze een goede opbrengst.
Ja, ja, als de dieren blij zijn, is de boer blij, hè?
Ja, precies. En daar hebben wij er ook veel meer plezier in.
Ja, ja. Ken je en de dieren ook allemaal bij naam?
Ja, ze hebben niet allemaal een naam, maar vaak een specifiek kenmerk.
Ja, noem eens wat. En waarom herken jij welke geit bijvoorbeeld?
Ja, vaak herken je ze aan het uier, maar ook aan de tekening. De ene heet Moriaantje, de andere heet Vlekkie en de andere heet... hoe heet het?
Dat heeft een beetje een hoog
eigenheidsgehalte. Ja, Becky Bult. dus heeft al allemaal een naam.
Ja, ja. Hoeveel tijd besteed jij daaraan, aan de kudde?
Ja, dat is bij ons... wij wonen helaas niet bij de geiten. Dus wij rijden 2 keer heen en weer op een dag. 'S morgens gaan we erheen en tot 4:00. Half 4 uur om te melken en de kaas te maken. Daarna gaan we naar huis. En dan om 6:30 gaan we weer terug om de geiten te voeren en te melken.
Worden 2 keer gemolken op de dag?
Ja, ja, 's morgens en 's
avonds. En is dat mechanisch of is dat met de hand? Want 65 met de hand ga je niet redden.
Nee. Het is gewoon met een melkmachine. Zo eenvoudig mogelijk, dat we zo dat we het goed kunnen overzien.
Ja. En, maar het is dan wel 7 dagen per week?
Ja, het is 7 dagen per week, ja. En dus eigenlijk alle aandacht gaat
naar de geiten.
De geiten. Ja, noemen ze dat
uit de hand gelopen hobby?
Ja, dat klopt. Het is uit de hand gelopen hobby. Maar ons doel was eigenlijk een eigen boerderij. Maar ja, die stap hebben we dus nooit tot nu toe nog niet genomen.
Nee. Pieter Jan, hoeveel tijd kost het jou? De boerderij. Ja, nou, maar je hebt ook natuurlijk wat vrijwilligers, hè? Zei
ja, ik heb heel veel vrijwilligers. En dat is ook heel lekker. Ook voor, want we hebben ook heel veel handwerk, zeg maar. En het leuke voor de vrijwilligers is ook dat er ja, ook verschillende aspecten zijn, zeg maar. We maken ook wat producten in. En de een die werkt liever in de winkel en de andere liever op het land. En de andere weer in een groep.
Of een beetje kleine familie is het eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk een kleine familie. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Soms krijg ik er nog een soort nostalgisch idee bij van vroeger ging dat ook zo. Dan zag je heel veel mensen op het land en nu zie ik bij ons in de verte af en toe eens een tractor rijden en die staan 1,5 dag in de weer en dan zie je weer een hele tijd niks.
Nee. Jullie zijn gewoon echt mensen met elkaar.
Ja, en ik heb het eigenlijk ook altijd gecombineerd. Ik heb een hele tijd half hier gewerkt en half in het onderwijs en op een gegeven moment zat ik wel thuis, maar dan hadden we de zorg erbij en daar ging ook heel veel tijd in zitten qua begeleiding.
Dus met een beperking, hè?
Ja, mensen met een beperking. En, maar dat was ook wel heel gezellig om met elkaar samen te zijn. Ja. Samen lekker buiten. Want voor die mensen ook, die kon je hoofd lekker leegmaken. En gewoon ongecompliceerd kon je gewoon lekker aan het werk zijn. Ja.
Kijk dan naar de actualiteit. Ik zie jullie allebei eigenlijk niet 1, 2, 3 in de auto, dan wel op de trekker springen richting de A4 om niet te blokkeren, Monique.
Nee. Stikstofbeleid, ik vind wel dat de boeren gelijk hebben. Maar ja, wij boeren zelf biologisch. Ja, wij voldoen aan de stikstofnorm.
Maar heeft toch ook te maken met schaalgrootte? De bedrijven zijn toch veel te groot geworden om goed te kunnen runnen. Of zijn die daardoor heel kwetsbaar geworden voor al die regelgeving? Want één volgt toch uit het ander?
Ja, dat is ook het geval.
Ja, want die hele mestproblematiek is natuurlijk dat je die grote varkenstallen, grote kippenstallen, zit op een klein hoekje land. De relatie tussen dier en ruimte, die is er eigenlijk niet meer. Kijk, vroeger had je niet meer dan 1,5 koe per hectare. Nu zeggen ze, 2 zijn mooi zijn, maar er zijn ook bedrijven die halen al hun krachtvoer. En het hooi wat ze niet hebben of het ingekauwde gras, dat komt van buitenaf, soms uit een ander. Vanuit Zuid-Amerika vandaan, dus dat moet allemaal getransporteerd worden. Maar de mest blijft natuurlijk hier. En die moet je hier kwijt. Dus daarom hebben wij ook een hele tijd een uitzonderingspositie in Europa gehad. Dat we het, maar ja, op een gegeven moment houden wij ook aan die eieren. Ja, houd een keer op. Ja. En ik denk, ik ga daarom ook niet daarop. Want deels geef ik ze gelijk. Maar ja, het is allemaal een beetje ingezet in de tijd van Mansholt. Het moest groter.
Voor het buitenland. Voor het buitenland.
En het was niet eens meer alleen voor de eigen bevolking. En doordat alles groter werd. De banken gingen erin mee. En ja, en nu heb je die. En dus, daardoor zijn de boeren veel te afhankelijk geworden van de bank en van de prijzen.
Ja, en van het en volume van de grote agrarische bedrijven.
Ja, en de supermarkten die bepalen toch voor een groot gedeelte de prijzen. Dus ja, eigenlijk, en dat wil ik zeggen, van daarom zit ik ook niet tenminste met een tractor op de weg. Van eigenlijk is het langzaam die kant opgegroeid. Ik denk dat ik 35 jaar terug, ja, niet dat ik een vooruitziende blik had, maar dacht, dit moet gewoon een keertje stuk lopen. Want wij zitten met te. Ze zeggen wel eens, er wonen te veel mensen. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Maar we zitten met te veel dieren op een klein
oppervlak. Ja, en de frame van geen boer, geen voer is behoorlijk overdreven vanwege de export.
Ja, nee, precies. Want het grootste gedeelte gaat. Dus dat is niet een argument. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat een boer komt natuurlijk voor zijn eigen.
Als je bedrijf hebt en zo.
Ja, precies.
Gemaakt.
Je moet toch alles rond zien te breien.
Maar ja, is dan de weg snelwegen blokkeren en een branden stichten?
Nou,
wat is de weg?
Je krijgt natuurlijk wel de aandacht, maar de aandacht wordt ook steeds negatiever. Ik denk dat je het toch voornamelijk naar een politieke oplossing moet zoeken. En niet te veel de schuld moet geven aan Europa. Want wij moeten op een gegeven moment, willen we het klimaat redden, dan zullen we toch stappen terug moeten doen.
Ga je gang. Ja.
Even kijken hoor. Ik vind ook dat ze ook constant de politiek ook met die regels, dan hebben de boeren natuurlijk emissievrije stallen. Ja. En dan is het weer niet goed.
Nee, dan stellen ze weer.
Ja, en dan moeten ze dus ook weer investeren bij de banken. Die gaan natuurlijk al niet mee.
Nee.
En dan komt de overheid weer met andere regels. Ja, dus die regels vind ik met de politiek niet goed.
En het zijn heel veel regels die de boer geen geld opleveren, die alleen maar kosten, maar niet bijdragen aan.
En daar kan ik me wel voorstellen dat ze dan de weg op gaan. En dat ze het nou zat zijn en dat er nou toch een keer beetje duidelijk beleid moet wezen. En,
goed. Afrondend. Als we nou allemaal weer gewoon biologischer gaan werken, dat zal toch een hoop kunnen schelen, ook in stikstof en zo.
Ik denk dat voor het milieu, die er ontzettend op vooruit zou gaan.
Want biologische dieren, die scheiden veel minder stikstof uit. Ik denk dat het qua natuur.
Bereid zijn in de supermarkt om iets meer te betalen. Als dat dan tenminste kan. Bestaansrecht discussie.
Ja, ik heb wel eens gezien, of tenminste, dat ze zeiden van we moeten de artikelen, dus merken die dus. De meeste artikelen liggen gangbaar in de supermarkt. Maar je moet ze eigenlijk.
Het onderscheid duidelijker maken.
Dat biologisch gewoon gangbaar is.
Ja.
En dat het eigenlijk precies andersom is.
Ja.
Nou, uit die discussie komen wij niet. Die verwijzen we gewoon naar Den Haag. Monique van Dorp, Pieter Jan Westman, dank voor de gastvrijheid en voor jullie verhaal. En ik ben van het biologisch boeren. Dus jullie hebben er in ieder geval één fan bij.
Ja. Nou ja, laat mensen eens langskomen op het bedrijf. Wij zijn vrijdag en zaterdag zijn we open. Dus dan zijn mensen welkom.
De uitnodiging ligt.
Ja, wij zijn op woensdagochtend en zaterdagochtend.
In de winkel daar.
Zijn we inderdaad voor klanten beschikbaar.
Helemaal fijn. Dank jullie wel.
Dit was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, vol bevlogen en inspirerende verhalen van mensen met een niet te temmen passie voor hun hobby, sport of vak. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.